Welkom bij Tapkast. In deze podcastserie neem ik je mee de kroeg in. Mijn naam is Martin Ter Braken. En door in gesprek te gaan met onder andere gasten en personeel, portretteer ik de Groningse kroeg en probeer ik antwoord te vinden op de vraag wat een kroeg bruin maakt. Want voor een bruine kroeg is gek genoeg geen officiële definitie. Aflevering 4 brengt me naar een kroeg met veel geschiedenis. Café De Minna. Ik tref bij binnenkomst beide eigenaren, Larissa en Floris. Maar omdat het nogal druk is, spreek ik met Larissa. En dat past eigenlijk wel bij de geschiedenis van het café. Want het heeft een lange geschiedenis met voornamelijk vrouwelijke eigenaren.
Er zit al heel lang horeca op deze plek. En wij hebben het 4 jaar geleden overgenomen. Floris werkte toen in Café Mulder. En dat kwam op een gegeven moment te koop te staan. En ik werkte toen met jongeren. Ik gaf sociale vaardigheidstraining. Nou, en toen was daar ineens de kans om een café te kopen. En dat hebben we gedaan. Toen hebben we 10 jaar Café Mulder gehad. Ook een mooi bruin café, ook met een lange geschiedenis. En daar hebben we gewoon heel veel lol gehad en heel veel geleerd ook. Het was een wat moeilijker café in die zin dat er geen terras bij zat. Dus in de winter was het hartstikke vol en heel hard rennen. En in de zomer werd dat heel stil. Het zat ook nog aan de schaduwkant van de weg. Wat daar wel ook heel mooi was, is dat het een cluster cafés bij elkaar was. Een stuk of 7 cafés die ook veel samenwerkten. Dus daar hebben we heel veel van geleerd. Als wij hier rondlopen, zeggen we vaak tegen elkaar, ik ben gewoon helemaal verliefd op ons eigen bedrijf. En wij zeggen zelf vaak van dit, wij vinden dit echt een walhalla. Maar in ons vorige café hadden we kaarten voor Tim Christensen, een Deense singer-songwriter. En Tim Christensen die kwam in Utrecht en Floris, impulsief als die is, die dacht ik ga een berichtje naar hem toesturen via Facebook. En dan zeg ik, heeft hij geschreven, leuk dat wij naar jou toe moeten komen, maar ik zie een gat in jouw agenda en volgens mij kan je ook best wel naar ons toe komen. Gewoon voor de grap, ahoeren. Maar hij antwoordde, hier is het nummer van mijn manager, regel maar. En dat heeft erin geresulteerd dat hij daadwerkelijk in Café Mulder heeft opgetreden. En we hebben toen dat hele café omgebouwd tot een concertzaal. Nou ja, leuk is dan als je samen dingen gaat doen. Dus de overbuurman, die had toen een sterrestaurant. Die zei, ik ga jullie sponsoren, ik ga jullie eten geven. Allerlei brouwerijen die gingen sponsoren. En we hebben een ukulele gekocht bij het muziekhuis. En die gingen allemaal sponsoren. En het werd echt ontzettend leuk. Vervolgens kwam corona. En dan wordt het dus nog lastiger als je in de winter dicht moet vanwege dat virus. En in de zomer je omzet moet halen. Ja, dat ging daar niet. We wisten op dat moment niet echt hoe dat ging. We hadden eerst die eerste lockdown van 3 maanden. Maar een vriend van ons, die zag dat ook al een beetje aankomen. Van nou, misschien is het goed om eens te kijken of er andere kansen liggen. He, nadat je 10 jaar dat gedaan hebt, je daarin ontwikkeld hebt. Zijn compaan die kreeg de opdracht van Anja Wassenaar. Dit hele project, ook het vastgoed erbij en het café te verkopen. Maar Anja die wilde het niet zomaar aan iedereen verkopen. Dus die zei, ik wil gewoon met iemand aan tafel zitten. Dus Harmen die kwam naar ons en die zei, je moet eens om tafel gaan zitten met Anja. Dat wil ik eigenlijk graag organiseren, dat jullie dat doen. En wij zeiden, nou ja, we zijn net weer open en corona. En nou, ik weet niet. En wie gaat ons financieren? We zagen allemaal beren op de weg. En Harmen zei alleen maar, ga nou toch gewoon even zitten. Nou, oké. Dus wij gingen hier zitten met Anja. En Anja die liet zien wat ze hier eigenlijk in de aanbieding had. En toen werden we verliefd. We liepen door dit pand heen en we wonen ook in deze buurt. In Mulder hebben we gemerkt dat we ook wel types zijn die vooral buurtcafés moeten. Buurtcafé-types. We houden ervan om de gemeenschap bij elkaar te brengen. En als dat dan ook nog de gemeenschap is van de buurt waar je zelf al 30 jaar woont. Ja, we zagen zo'n kans en een kans om dit door te ontwikkelen. Dus ja, we werden verliefd. En 1 oktober kwamen we hier erin. En 14 oktober kwam de tweede lockdown. Die 7 maanden heeft geduurd. En toen moesten we heel erg kijken, schakelen van wat doen we nou met Café Mulder. Dat wilden we eigenlijk verkopen. Maar de café-markt was een beetje ingezakt. Dus dat lukte niet. En uiteindelijk hebben we dat gewoon afgesloten. De huur konden we opzeggen. En we hebben heel veel troep tussen haakjes meegenomen hierheen. En we zijn gaan klussen en we hebben het ons helemaal eigen gemaakt en met het nieuwe team. En ja, het gaf ons eigenlijk ook de kans om goed voor te bereiden van wat willen we nou eigenlijk precies hier. Want je ziet wel allerlei kansen, maar je verwacht dat je een café overneemt en dat je dan rustig stap voor stap dat uit gaat voeren. En dat kwam nu in een enorme versnelling, omdat je gaat niet thuis zitten en niks doen. Dus ja, we hebben die tijd gebruikt om hier het ons eigen te maken. Het zijn een heel aantal spullen die we uit ons vorige café mee hebben genomen. Dus je ziet bijvoorbeeld Maria. Ja, en die heeft een pruik op, omdat iemand gewoon een keer dan een pruik heeft meegenomen. En dan gaan we op vakantie en dan zijn we op Formentera in een fantastische beachbar Pelayo. En dan nemen we een petje mee en dan moet Maria ook een petje hebben. En zo zie je eigenlijk op alle plekken spullen met een verhaal, laat ik het zo zeggen. Alles hier wat hier hangt, staat, heeft een verhaal. Het nieuwste verhaal is dat we recent zijn we in Deventer geweest. En daar lopen we een winkel in en daar zitten dan kippen. Die zitten op een plank en die leunen daar overheen. Je ziet het daar schuin boven je. Ja, dan neem je zo'n kip mee. Want het is leuk als je aan de bar zit en je kijkt wat om je heen, dat je door een kip wordt aangestaard. En alles is wat donker. De achtergrond is een donkergrijze wand. En daar komt goud mooi op uit. Dus er zijn veel gouden spiegels, gouden beesten, koekoeksklokken die goud zijn gespoten. Je ziet veel instrumenten. Onder andere de trombone van mijn vader die hier aan de muur hangt. Dus het zijn allemaal persoonlijke dingen en allemaal dingen met een verhaal. Boven de bar zie je wereldbollen. Door die wereldbollen die stonden hier al, 3. Inmiddels staan er iets meer. En zo is ook de kleur van de achterwand ontstaan, want die wereldbollen geven licht. En dus is een donkere achtergrond mooi. En zo, we hebben bij de bar een pilaar waar allemaal magneetjes staan, opgeplakt zijn. En als we zelf ergens zijn geweest, nemen we een magneet mee, maar gasten doen dat ook. En ze doen het zonder te vertellen. Dus dan kijk je ineens en denk je, Bali? Wie was er in Bali? Oh ja, die was in Bali. En dan nemen ze dat mee. En dat, zo, je moet het met elkaar ontwikkelen. Een kroeg is niet van jezelf. Het is ook van iedereen die hier komt.
In de vorige aflevering over Singelier sprak ik telefonisch al met Reinder Smit. Historicus en verslaggever bij RTV Noord. Of, zoals een collega's hem noemen, chef ouwe zooi. Hij gaf me toen al aan dat hij ook graag wilde vertellen over de geschiedenis van de Minnaar en de buurt waarin ze staat. Dus ik bel hem opnieuw.
Het is eigenlijk een klein wonder dat dat café nog bestaat. Überhaupt dat die hele kleine Rozenstraat nog bestaat. Want als het aan de universiteit had gelegen en het toenmalige Groninger gemeentebestuur was in de jaren 60-70 die hele buurt tegen de vlakte gegaan. Dat vond men toch eigenlijk maar ouderwetse oude zooi, die kleine huisjes. En de universiteit groeide enorm, kwamen steeds meer studenten. Dus die had ruimte nodig, men wou uitbreiden. Grote stukken van die Rozenstraat in de omgeving, dat wilde men het liefst slopen. En ja, grote universiteitsgebouwen neerzetten. En de gemeente had ook grootse plannen in de hele stad Groningen voor de toenemende autoverkeer. Men had gegeven om die plannen voor een 6-baans autosnelweg in die Hortusbuurt. 3 stroken links van de Nieuwe Kerk, 3 stroken rechts van de Nieuwe Kerk. Als je de stad binnenrijdt vanaf het Emma-viaduct, dat houdt dan op bij die brug en dan wordt het een smalle ding. Maar het idee was dat het ooit met die breedte zou worden doorgetrokken, zo de binnenstad in. Kun je niks meer bij voorstellen. Grote doorbraken, snelwegen in de stad en daar was die hele Rozenstraat ook tegen de vlakte gegaan. Maar gelukkig, er kwam het economische crisis, dat zorgde voor vertraging van die plannen. En Groningen kreeg een nieuw gemeentebestuur. Een links gemeentebestuur met Max van den Berg, Jacques Wallagen. Ja, die waren er helemaal niet voor om die auto's door de binnenstad te halen en die universiteiten alles maar te laten slopen. Dus toen is dat omgeslagen. Heel veel huizen en gebouwen waren al gekocht door de universiteit. Die zijn weer verkocht aan woningbouwverenigingen en andere ontwikkelaars. En ja, ook de panden om de Minnaar heen, die waren eigenlijk ook al bestemd om te slopen. Dat mooie gasthuisje ernaast bijvoorbeeld, dat zou ook gesloopt worden, is ook gered. En ja, dankzij die omslag in het politieke denken is de straat blijven bestaan en is het café ook blijven bestaan. We noemen die buurt tegenwoordig de Hortusbuurt. Maar toen het gebouwd werd, noemde men het de Nieuwe Stad. Het was een hele grote stadsuitbreiding van de stad Groningen. De eerste stadsuitbreiding na de middeleeuwen. En dat vond plaats in de Gouden Eeuw van Nederland. Op hetzelfde moment dat Amsterdam enorm groeide, kreeg Groningen het ook op de heupen. De stad moest groter en de stad werd enorm veel groter. Ze hebben daar een stadsuitbreiding gepland. Het stuk, mooi stukje stad daar, zeg maar, ten noorden van het centrum. Een stadsuitbreiding waarbij Groningen in één keer twee keer zo groot werd. Het was een enorm plan, enorm bouwwerk. Er werden nieuwe grachten gegraven, nieuwe stadsmuren aangelegd. Maar ja, dat was eigenlijk voor Groningse begrippen, eigenlijk was het wat te groot. Amsterdam, daar liepen die grachten heel snel vol. Maar dat stukje nieuwe stad van Groningen, dat groeide maar heel langzaam. Dat heeft wel 100, 150, misschien wel 200 jaar geduurd voordat dat helemaal bebouwd werd. Als je nu kijkt, want het is een buurt die eigenlijk nog continu in beweging is, dan vind je op sommige plekken, bijvoorbeeld in de Kleine Roosterstraat, nog allemaal van die kleine lage huisjes terug. Die stonden er oorspronkelijk. Gewoon één begane grond met een dakje erboven, een bovenetage waar je eigenlijk niet eens kon staan. Dat waren eigenlijk de oorspronkelijke bebouwing van die buurt. En dat soort huizen, dat vind je nog overal terug als je goed gaat kijken. Maar er is een continu proces gaande, ook al 100 jaar, waarbij die panden steeds worden afgebroken en vervangen door grotere, hogere huizen. Of er worden etages bij opgezet. En dat is, ja, Café de Minnaar is dat ook gebeurd. Die bestaat eigenlijk uit twee panden naast elkaar in het meest rechterdeel. Dat is eigenlijk het oudste deel, maar daar zie je niks meer van terug. Maar die is ook vernieuwd en er is ook in de loop der tijd een etage bovenop gezet. Nou, zo gaat dat eigenlijk met die hele buurt zo. Er wordt steeds vernieuwd, verbouwd. Maar je vindt nog steeds mooie stukjes van die oorspronkelijke nieuwe stad terug.
Op het moment dat ik binnenwandelde in de Minnaar en mijn apparatuur installeerde, waren er twee dames die binnen aan de lange stamtafel zaten. Trienke en Carmen. We raakten aan de praat en ze vertelden dat ze het initiatief van deze podcast toejuichen, omdat ze het erg belangrijk vinden dat de Bruine Kroeg niet verdwijnt. Natuurlijk vroeg ik ze om ook even aan te schuiven om te vertellen waarom ze dat zo belangrijk vinden.
Je kunt hier nog een soort knusheid ervaren, voelen, wat we ook een beetje verloren zijn. En in een bruin café kun je weer een beetje de warmte voelen of zo. Het is de aankleding is warm, de bediening is warm, de mensen die er komen zijn warm. Het hoort bij een stad, het hoort bij studenten, het hoort bij
oude mensen,
jonge mensen. Ja, vooral jongen introduceren bij jonge mensen, want die hebben steeds meer behoefte volgens mij aan een soort warmte wat ze ook kwijt zijn in de grote stad. En dat kan hier.
Ik kom hier bijvoorbeeld met mijn theaterfamilie tegen.
Oh ja.
Ja. Ja. Dat is gewoon familie, ja. Weet je wel? Alle muzikanten, theateracteurs, whatever. Of je spreekt hier af. Dus het is mijn familie wat ik hier, wat ik hier tegenkom. Floris en Larissa bijvoorbeeld. De mensen die de kroeg hebben. Dat zijn gewoon fantastische mensen. Dus dat is heel fijn om altijd die
zijn zeer bevlogen
mensen
vaak.
Ja. Te ontmoeten. En de bediening die ze hebben, de mensen die hier werken, die ken je ook.
Ja, en dit is nog een beetje jaren 70 gevoel. Ik denk ook een beetje de Jordaan gevoel.
Ja, ook.
Wat we moeten koesteren. Ja, beslist. Ja. Ja. We zitten wel in een tijd van vervreemding. Van technologische ontwikkeling. En hier zit je veel minder op je telefoon te kijken, omdat je veel anders in contact bent in een bruin café. Je bent veel meer één op één. En je hebt een gesprek en je luistert naar elkaar en die telefoon die blijft in de tas. En dat is iets wat je in flitsende bars of cafés of wat dan ook.
Daar kom jij nog eens, als ik het zo hoor.
Nee, niet vaak. Nee, ik zit wel in een heel, dus hier in de binnenstad heb je een prachtig hotel. En daar zitten we ook wel. Daar kun je heel, heel fijn aan de bar zitten. Is ook heel leuk, dat is nieuw. Maar het haalt het niet bij dit. Dat is toch weer heel anders. Ook leuk. Ook gezellig, zit je ook goed.
Dat is voor een andere podcast.
Ja, helemaal klopt helemaal. Ja.
Nog even terug naar het gesprek met Reinder van RTV Noord. Want waar eigenaresse Larissa al vertelde over de vele horeca die er zat voordat zij en haar echtgenoot Floris de zaak overnamen, kan Reinder daar nog net wat meer over vertellen.
De Mina van de Rozenstraat is eigenlijk een van de oudste kroegen van Groningen, maar zeker wel de oudste kroeg van die hele Hortusbuurt. Onze stadshistoricus Benno Hofman, helaas veel te jong overleden, die heeft een aantal jaren geleden een prachtig boek gepubliceerd, De Nieuwe Stad genaamd, dat boek. En daarin omschrijft hij ook de geschiedenis van dit pand. En hij heeft uitgezocht dat er al in 1880 een mevrouw Jeltje Bart in dat huis woonde, waar nu de minnaar in zit, en dat die daar een café begonnen is. Nou ja, een café. In die tijd had je huiskamerkroegen. Dat was, ja, het was een tapperij, noemde men dat. Dat is een beetje een vorm van horeca die vandaag de dag verdwenen is. Dat waren piepkleine cafeetjes, eigenlijk de grootte van gewoon een huiskamer. En er stond een toonbank in. En dat was een tapperij en daar werd jenever en andere drank verkocht. Dat kon je meenemen. Maar je kon daar ook een glaasje nuttigen. En dat was staande. Er was een toonbank en meer was er niet. Er waren geen tafels en stoelen en zitjes en weet ik wat voor dingen. Maar mensen liepen daar naar binnen, kochten een borrel, sloegen dat achterover en gingen weer verder. En deze mevrouw Jeltje Bart, die was tapster van dit huiskamercafé al vanaf zo'n 1880. Dat was niet omdat ze dat zoiets heel erg leuk vond, hoor. Het was gewoon allemaal armoede. Het was al een hele oude vrouw. En ja, ze deed dat waarschijnlijk als een soort bijverdiensten. Uitkeringen, pensioenen had je nog niet. Dus zij exploseerde zo'n cafeetje. En dat is na een aantal jaren overgegaan op haar dochter Renske. Die heeft dat aantal jaren geëxploiteerd. Dan wordt het natuurlijk op een gegeven ogenblik wat groter. Dan wordt het wat meer café. En we weten dat het op een gegeven ogenblik echt groot is geworden toen het caféslijterij Otto werd. Dan denk je al zo'n beetje 1929, voor de oorlog. Meneer Otto komt het pand ernaast. Die verhoogt zijn eigen pand. En in het ene deel, daar heeft hij dan een slijterij. En in het andere deel, daar heeft hij een café in. Familie Otto exploiteert dat weer een aantal jaren. In 1979, als duidelijk wordt dat de boel niet gesloopt wordt, maar dat dat blijft bestaan, komt er een café in dat wel langere tijd bekend is geweest in Groningen. Dat was Café de Bascule. Dat heeft flink wat jaren bestaan, tot het in 1996 door Anja Wassenaar gekocht wordt. En die maakt er Café de Minnaar van. Vaak wordt hij de Minnaar genoemd, of Minnaar van de Rozenstraat. Ja, mensen gebruiken er verschillende namen voor.
Er zaten dus verschillende zaken voordat het café De Minna werd. De Bascule en café Otto. Deze geschiedenis komt soms nog terug bij de huidige eigenaren.
Wat ik heel leuk vond is dat hier in de straat woont iemand en die komt op een gegeven moment met een asbak aan van De Bascule. En vanmorgen nog kregen we van Rosa, die bij ons werkt. Haar moeder heeft vroeger boven De Bascule gewerkt. En vanmorgen appte ze toevallig een foto van haar moeder op het muurtje hier voor het café. Wat toen nog De Bascule was. Buiten aan de gevel zie je een witte plaat. En je weet dat daarachter staat Café Otto nog. Misschien gaan we dat nog wel een keertje terugbrengen. Nou ja, zo heb je natuurlijk wel veel dingen die je aan kan wijzen hier die je story laten zien. Bij een bruine kroeg denk je al snel aan interieur of tradities. Die etiketten die juist in een bruin café naar voren komen. Bijvoorbeeld dat je een borreltje schenkt in een tulpglaasje waarbij je een kopje erop zet zodat je moet buigen voor de borrel. Dat vind ik mooie tradities. Etiketten. Dat je een stuk kwaliteit in die horeca brengt, maar ook ouderwetse etiketten vind ik mooi. Dat je gewoon, als je uitserveert, dat je dan het merk naar de gast toe draait. Dat soort dingen, dat je bedient aan tafel. Maar ook hele standaard etiketten van hallo, goedemiddag, hoe is het, alsjeblieft, dankjewel. Dat soort dingen. Ja, omgangsvormen met elkaar. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat in een bruine kroeg is een manier van uitgaan waarin mensen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen praten, dingen kunnen uitwisselen. En ik denk dat het onmisbaar is dat je een grote verzameling mensen hebt die het leuk vindt om dat te doen. Dat brengt de sfeer. Maar wat hier bijvoorbeeld ook veel gebeurt, dat vind ik prachtig, is dat hier heel veel eerste dates zijn. Ja, dat vinden we prachtig om naar te kijken. En al te kijken van wordt dat wat of wordt dat niks. Of mensen die heel ongemakkelijk zijn met elkaar. Of juist niet. En ja, wij vinden dat mooi om daarnaar te kijken. En we vinden het ook mooi dat als mensen zich veilig voelen om dat hier te doen. Nou, we streven er in ieder geval naar om Sowieso. We willen hier een gevarieerd publiek. Je bent een buurtcafé en een buurtcafé is voor iedereen. En dat is een ingewikkeld begrip in de horeca, want als je je ten doel stelt er voor iedereen te zijn, dan ben je er ergens ook net niet voor niemand. Dus de vraag is altijd van wat betekent dat dan? En dit is een hele gevarieerde buurt. Mannen, vrouwen, van allerlei afkomsten. En wat wij en ons team ook, daar voelen we ons allemaal heel erg verbonden mee, is dat we een plek willen zijn waar iedereen zich prettig voelt. Dus als hier een jongen komt met strikjes in zijn haar en nagellak op, dan vinden wij dat een compliment dat hij zich hier zo veilig voelt dat hij met nagellak op en strikjes in zijn haar hier wil gaan zitten. En dan bescherm je dat. En voor vrouwen geldt hetzelfde. Ik vind een café het mooist als er een mooie mix is tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Een mooie mix van mensen. Maar dat betekent dat je mensen dus ook moet zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat vrouwen dus hier prettig kunnen zitten zonder lastiggevallen te worden. Het is geen jaagmarkt hier of zo. Mensen komen hier om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zitten. En wij moeten zorgen dat dat kan. En ik denk dat het dan lukt om inderdaad een café voor iedereen in de buurt te zijn.
In het gesprek met Trienke en Carmen kwam ook de vorige kroeg van Larissa en Floris ter sprake.
Café Mulder en de Woldhoorn, de Kromme Elleboog. Een begrip. Een begrip in de stad. Fantastisch. Daar trof je je vrienden en daar had je een discussie. Daar trof je de borrel. De Woldhoorn nog. Ja, klopt.
Wat maakt de Woldhoorn zo speciaal voor jullie?
Ze hebben hele goede obers.
Ja, wat? Ja.
Obers in een pakje.
Ja. Ja.
Heel keurig. En
ze weten het precies.
Gewoon heel grappig. Het is een heel leuk toneelstuk, vind ik.
Ja, ze weten het precies. Ze weten precies wie het wie is, wie wat drinkt, wie... Totaal gefocust.
En of je je misdraagt of niet.
Ja. Maar leuk. Enthousiast als je komt. Of kom je er een jaar niet. Je komt weer binnen. Ze kennen je. Ze begroeten je weer. Ze zijn weer net of heb je ze vorige week nog gezien. Fantastisch.
Het gaat gewoon over
gastvrijschap.
Het gaat gewoon over mensen. Hè? Mensen.
Ja, mensenwerk. Ja, heel goed. Mensenwerk. Ja. Dat is echt mensenwerk ook. Ja. Geen flitsende toestanden. Ze kunnen er wel hard werken ook in de Woldhoorn.
Heel.
Ik heb het ook iets, is dit nou typisch Nederlands? Want Frankrijk heeft zijn cafés, Engeland heeft zijn eigen pubs, ook een heel eigen stijl. Hè, met zijn bier en de chips. Echt een heel eigen stijl ook. En ik vind de Bruine Kroeg, volgens mij is dat echt Nederlands. Of dat nou de Jordaan in Amsterdam is of de Jordaan in Groningen. Volgens mij is in Duitsland ken ik dit. Dat zijn die Stuben, maar dat is Nederland.
Ja, maar Engeland wel. Engeland heb je ook van die cafés waar alle leeftijden komen.
Ja, klopt. Klopt. Ook van die leuke pubs.
Ja.
En dat is dit ook een beetje.
Ja, dus
maar
dit ook.
Café is
maar dit is wel uitzonderlijk hoor.
Ja.
Ik vind deze plek
wel
uitzonderlijk. Omdat hier heel veel verschillende mensen komen. Verschillende leeftijden.
Hier zou ik wel komen. Als ik hier in de buurt zou
komen. Ja, ik woon hier om de hoek.
Ja.
Gevaarlijk. Ja.
Maar ik kom hier in de Woldhoorn waar jij morgen naartoe gaat. Daar kom ik neer.
Ben je er morgen ook?
Nee. Wacht even, maar dit is morgen. Nee.
Zoals Trienke en Carmen al benoemden, morgen ga ik naar Café Woldhoorn. Een kroeg die rondom dit project vaak werd genoemd. Zo vroeg Felix van Singelier, toen ik binnenkwam voor opnames van aflevering 3, direct of ik wel naar Woldhoorn zou gaan. En dat ga ik. In de volgende aflevering. Ga je mee? Tapkast is volledig geproduceerd door mij, Martin Te Braken, namens Ode Podcast. In opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met RTV Noord en Marketing Groningen.